Goedenavond, het is inmiddels iets over 7:30. Dus ik wil graag beginnen met deze oordeelsvormende vergadering. Daarmee wil ik beginnen met de opening, agenda punt 1. Er komen nog wat geluidjes links en rechts, maar dat maakt niet uit. Het is vandaag de laatste vergadering van Linda. Linda, ik heb al van tevoren al gehoord dat je er eigenlijk helemaal weinig niks aan doet. Dan kan ik zeggen, houden we en bedankt. Maar dat doen we niet. Ik ga ook geen ellenlang verhaal houden, dat ga ik ook niet doen. 10 jaar geleden zat ik samen met Aart Masseijen en met de toenmalige wethouder Tops in een commissie. Was je toen geen wethouder? Oh, die was ook commissievoorzitter. Toen hadden we 3 commissies, of niet? Ja, er zaten 3 commissievoorzitters. Ja. Het is me goed dat jij weer mij corrigeert. Toen zaten we daar in een commissie of in een vergadering van jouw sollicitatiegesprek, geloof ik. Hè? Nou ja, goed, uiteindelijk is zeg maar aan de hand van ons advies ben jij 10 jaar geleden zeg maar, bij de Griffie terechtgekomen. Daarna, in die periode, hebben we heel veel dingen gedaan. We hebben geprobeerd om met de agendacommissie een model neer te zetten hoe dat we in de raad zouden moeten gaan vergaderen. We hebben gewerkt aan hoe dat we voor de raad leesbare stukken zouden kunnen krijgen. En wat ik zeker niet mag vergeten, maar dat is meer persoonlijk. Ik kwam af en toe wel eens op de Griffie in de moppermoot. Nou, dan had jij al geen zin meer in de agendacommissievergadering, want dan was het meestal alleen maar mopperen van mijn kant uit dat iets weer niet klopte. Of dat ik vond dat samen Aart, het was niet alleen altijd ik, dat er ook stukken anders moesten zijn. Nou ja, goed. En goed, uiteindelijk hebben we daar prettig mee samengewerkt. Tijdens vergaderingen heb je mij geleerd, als ik mijn eigen aan het verloop af en toe stoorde, dat ik tot 10 moest tellen. En dan deed ik maar mijn vingers achter mijn rug en dan deed ik maar tot 10 tellen en dan was het weer even gezakt. Of als ik iets verkeerd deed, dan waren mijn schenen niet altijd blauw, maar toch regelmatig dat ik een schop onder tafel kreeg van Wim en dan wist ik weer zat. Ik wil jou hartelijk bedanken, ook namens de raad, voor die 10 jaar die jij voor ons zeg maar heel veel werk verricht hebt. Ik heb ook, misschien moet ik dat ook nog wel eens even zijdeling zeggen, je hebt ook heel dikwijls bezoekjes gehad van raadsleden, als die iets kwamen vragen en dat jij wel iets uit moest zoeken. En dan noem ik maar een zeer markant persoon, dat was volgens mij de living document person. Die kon jij volgens mij iedere week wel een keer verwachten, minimaal. En goed, het is altijd goed gegaan. Dus ik wil jou bedanken en heel veel succes in jouw nieuwe job. En maak er iets van. Goed? Hey, dank. Goed, agenda punt 2. Vaststellen definitieve agenda. Wil iemand een wijziging op de agenda? Niet? Dan hebben we agenda punt 3. Vaststellen notulen van de oordeelsvormvergadering van 26 januari is bij de Griffie niks binnengekomen. Ik kijk toch nog even rond of dat iemand. Zo niet. Prima. Dan hebben we de informatieronde, agenda punt 4. Mededeling van het college. Ik kijk naar links. Mevrouw Raamakers, gaat gang.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik wil even van de gelegenheid gebruik maken om de brief die de raad heeft ontvangen van de provincie Noord-Brabant nog even te bespreken. Het gaat over de terviziening van de eerste herziening van het PIP van de N69. De provincie, tot de wettelijke procedure behoort dat de provincie een toelichting geeft aan de betreffende gemeenteraden. Dus dat is ook de gemeenteraad van Veldhoven. En dat de raad de provincie kan horen over die eerste herziening. Ik heb vorige week heb ik zelf een toelichting gehad op die herziening en ik moet eigenlijk concluderen dat het om hele kleine technische aanpassingen gaat die geen gevolgen hebben voor de ligging van de weg of voor de gemeente Veldhoven in zijn algemeenheid. In de brief vraagt de provincie dat als de raad van mening is dat een afvaardiging niet naar de gemeente hoeft te komen, of de raad dat dan wil mededelen. En dat is eigenlijk het advies wat ik ook uw raad wil meegeven, omdat het zo'n kleine technische aanpassingen betreft. En mijn vraag is of ik dat dan aan de provincie mag mededelen namens u.
Ik ga gewoon het rijtje af, CDA. Mevrouw van den Berg.
Welke kleine wijzigingen zijn het dan?
Mevrouw Raamakers.
dan moet u denken aan een stukje grond wat aangekocht wordt door de provincie en wat helemaal omsloten wordt door een fietspad en een weg wat nu deels landbouwbestemming heeft en deels natuurbestemming, maar wat voor bijvoorbeeld landbouwbestemming niet bereikbaar is en dat wordt gewoon helemaal natuur. Dan moet u denken aan de ligging van het tracé van de Sabiekleiding onder de weg, die nu een rechte lijn is, waarvan de eigenaar van de Sabiekleiding zegt van ik wil eigenlijk dat hij een haakse bocht maakt, maar dat ding ligt gewoon onder de weg, dus ja, daar heeft verder niemand last van. Maar dat zijn wel allemaal elementen die goed in, nou ja, zeg maar het provinciaal bestemmingsplan, hè, het PIB, opgenomen moeten worden. Dus dat soort kleine wijzigingen zijn het. Ik heb ze allemaal op tekening, dus als u zegt van nou ik wil ze toch een keer allemaal zien, dan kan dat. Maar voor Veldhoven zelf heeft het eigenlijk geen consequenties.
Mevrouw van den Berg, namens CDA, akkoord? Ja? PvdA, heer Rooijakkers, gaat u gang.
Nou, we hebben onlangs inderdaad ook wat vragen nog gesteld en die zijn daarmee eigenlijk afdoende beantwoord. Dus het is akkoord zo.
Mijn dank. Samen akkoord, meneer Kootkar. VVD. De een knikt ja, de ander knikt nee. Wat is het dan? Geen vragen? Oké, akkoord. VSA akkoord. D66 akkoord. GBV. Mevrouw Rozen, gaat de gang.
Dankjewel, voorzitter. Ik had inderdaad de brief gelezen en over dat stukje natuur waar u had, er waren nog onderhandelingen over bezig. Zijn die inmiddels afgerond?
Mevrouw Raamakers.
Dat antwoord moet ik u schuldig blijven. Dat zijn de onderhandelingen en de grondaankopen die de provincie doet. En ik ga ervan uit dat die voortvarend worden opgepakt. Maar daar gaan wij als gemeente niet over. Dus dat zou ik moeten checken. Geen flauw idee. Ik ga ervan uit van wel, maar dat is een guess.
Mevrouw Rozen.
Mag ik daar nog, voordat ik definitief antwoord geef, even op terugkomen? Bij u, dat ik daar morgen of overmorgen even het weten.
Ja, wat mij betreft wel. Maar dan ga ik dus nu niet aan de provincie zeggen dat ze niet naar Veldhoven moeten komen. Dan ga ik vanuit uw raad wel het advies geven om hier een keer een toelichting te geven.
Dat is niet nodig.
Oké.
Okay.
Ja.
Als ik het goed beluister, geeft u morgen aan mevrouw Raamakers door of dat er voor u nog mogelijk is. Ja? Akkoord? Tijdstip? 12 uur? Niet. Morgen? Voor 5 uur? Oké, dan is dat in ieder geval. Dat waren de mededelingen van het college?
Wat mij betreft wel, ja.
Anderen niet? Oké, dan gaan we door met agenda punt 5, artikel 42 vragen. De VVD in zaken de defibrillatoren. Wie? De heer Prinsen, gaat u gang.
Ja, daar wordt er struikelijk ook iedere keer over. Ik noem het maar even het gemaken AED's, voorzitter, want maar defibrillatoren klinkt ook goed. Nou, we zijn in ieder geval blij met het antwoord, of in ieder geval bedankt voor het antwoord van het college op onze brief. En we zijn eigenlijk ertoe gekomen een brief te schrijven omdat er uit een landelijk onderzoek is gebleken dat in het land meer dan de helft van deze AED's, die al jaren her en der hangen, niet of onvoldoende werken op het moment dat de nood aan de man is. En ze zijn destijds met een eenmalige stimuleringsregeling van de gemeente aangeschaft. In Veldhoven zijn er ook een groot aantal gehangen. Ja, ik vind het jammer dat als ik dat vraag, dat de gemeente niet precies aan kan geven waar ze hangen. Dat is een beetje jammer. Maar van de andere kant, wij snappen dat het de verantwoordelijkheid is van degene die destijds die regeling gebruikt hebben. Maar ja, mensen moeten een opleiding blijven volgen, mensen moeten kunnen reanimeren. Maar op de eerste plaats moeten die apparaten die her en der hangen, zowel binnen als buiten, ook werken op het moment dat ze nodig zijn. En dan is het echt acute nood. En nou lijkt het een beetje op schijnveiligheid, hè, want er hangen die kastjes. Maar ik heb ook gelezen op het moment dat zo'n AED buiten hangt, dat die apparatuur gaat oxideren en het dan waarschijnlijk niet werkt op het moment dat het nodig is. Dus ik denk, nogmaals, het is de verantwoordelijkheid van de mensen die apparatuur hebben gesubsidieerd gekregen en opgehangen. Dat zijn ook veelal verenigingen, maar ook particulieren. Het lijkt ons goed als we vanuit het college dan toch een keer een brief naar die organisaties en particulieren gaat die zo'n apparaat hebben hangen, om erop te wijzen dat het wel noodzaak is om ze juist goed te onderhouden. En dat betekent dat batterijen op tijd vervangen moeten worden, maar dat ook moet worden gekeken of ze überhaupt nog werken, ook als ze ergens in de buitenlucht hangen. Kijk, op die manier kunnen we in ieder geval een stukje bijdragen aan de veiligheid. En op het moment dat het nodig is ook ervoor zorgen dat die apparatuur werkt. Dus dat zou eigenlijk het verzoek richting het college zijn. Ja, maak een brief richting de gebruikers of de organisaties die AED hebben. Om ze daar in ieder geval nadrukkelijk op te wijzen.
Heer Prinsen, bedankt. Ik kijk naar links. Mevrouw Van Dongen, gaat de gang.
Ja, ik, aan de ene kant begrijp ik uw verzoek. Hè. Het is uiteraard de bedoeling dat deze apparaten werken in geval van nood en dat ze daardoor altijd stand-by zouden moeten zijn. Aan de andere kant is dit ook een typisch geval van loslaten. Ik denk dat we hier in 2008 al bedoeld hebben ook dat die verantwoordelijkheid volledig overgedragen wordt aan de partijen die deze AED's hebben gehangen. En het zou niet heel erg logisch zijn om nu, bijna 8 jaar na dato, daar nog een brief overheen te sturen. Dus misschien iets in de zin van een algemene kennisgeving of zo, om daar mensen nog eens op te attenderen. Maar ik zou even moeten uitzoeken of dat überhaupt nog mogelijk is en of we alle gegevens nog hebben en of die allemaal nog kloppen.
De Prinsen.
Nee, dat begrijp ik heel goed, maar laat het dan geen brief zijn, maar laat dan een mooi artikel in het Veldhuis Weekblad publiceren, waarin het erop wijst dat die apparatuur die destijds is verstrekt vanuit de gemeente wel goed onderhouden moet worden, om te zorgen dat op het moment dat de nood aan de man is, het apparaat ook werkt. Want er zijn al verschillende voorbeelden, ook bij de atletiekclub, waar die dan wel goed werkt, waar toch al 4 mensen daarmee op een goede manier, of tennisclub, sorry. Ja, dat is in ieder geval ook een club. Maar waar in ieder geval al 4 mensen door het gebruik van die AED nu nog rustig kunnen tennissen. Dus het is niet onbelangrijk, denk ik.
Oké, mevrouw Van Dongen.
Ik neem de suggestie mee en ik kom er eventueel nog op terug.
Oké, bedankt. Andere partijen. CDA? Niet. PvdA? Samenwerkingsveld. VSA? Niet. D66? Aanvullende vraag. GBV? Niet. Oké, bedankt. Dan hebben we agenda punt 5 gehad. Spreekrecht burgers, agenda punt 6. Zijn geen aanmeldingen. Gaan we door met agenda punt 7. Het vaststellen bestemmingsplan Kempencampus. Herziening kinderboerderij. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een kinderboerderij mogelijk bij de PBA-school op de Kempencampers. Er zijn 3 zienswijzen ingediend. Ik wil beginnen in het eerste termijn met VSA. Niet. VVD. Niet. GBV. Niet. CDA. Ook niet. Oh. Ik volgens mij zag ik deze beweging. Maar dan mag... Ja, van u. Dan een CDA gaat de gang, de heer Slegers.
We gaan de eerste termijn, toch? Of niet? Ja, daarom. Ik denk, misschien zit ik al in de tweede termijn. Nee, dank u wel, meneer de voorzitter. Ondanks het feit dat ik misschien zo heb gedaan, bedoel ik dit. Maar ik wilde toch even inhaken op dit... Het vaststellen van het bestemmingsplan van de Kempencampus. Ik denk dat het toch wel op zijn plaats is dat wij als CDA-fractie en als CDA-Veldhoven een goede ontwikkeling vinden dat de verhuizing van de PWA nu uiteindelijk plaats gaat vinden en dat daar ook een kinderboerderij bij behoort. De kinderboerderij gaat dan naar die nieuwe locatie en als een goede ruimteontwikkeling wordt die dan ook daarvoor aangemerkt. Wij vinden het ook goed dat zo'n kinderboerderij en zeker ook de plaats van de PWA zeer dicht is bij en op korte afstand is van de woonlocatie Veldhoven Dorp. Om een stukje integratie in ieder geval goed te laten verlopen. Een kleine kanttekening willen wij toch plaatsen op basis van de ontwikkeling van de kinderboerderij. Is dat wij denk ik toch wel enigszins achter de oren krabben op basis van de locatie van de kinderboerderij met de dieren die zich daarin gaan bevinden. En ten aanzien van de bestaande woningbouw die daar is en misschien ook nieuwe woningbouw zal gaan plaatsvinden. Op basis van misschien kukelende haantjes of blerende ezels of weet ik veel wat. Maar uiteindelijk zien we dat de grenzen zoals die er zijn en ook wettelijk zijn voorgeschreven zijn netjes gehandhaafd. Dus wat dat betreft vinden wij als CDA-fractie dan ook dat we niet verder erover moeten zeuren. En vandaar ook dat wij met een positieve houding tegen deze ontwikkeling aanstaan. Tot zover meneer de voorzitter.
Heer Slegers, bedankt. D66.
Ja.
Heer Horeman, gaat de gang.
Ik ben niet helemaal eens met de voorgaande spreker. In die zin dat wij het jammer vinden dat hij van de Blaartumse weg gaat. Van de Blaartumse weg weggaat. Maar dat is een beetje egoïsme van onze kant. Als aanwonenden van die straat weet ik dat kinderboerderijen belangrijk zijn in het woongebied waar zo'n kinderboerderij staat. Plannen zien er goed uit. Ik heb begrepen dat er een bank wordt verplaatst. Betekent dat dat er dadelijk geen banken meer zijn voor mensen van mijn leeftijd en nog ouder, om als ze met kinderen of kleinkinderen aan het wandelen zijn er even kunnen rusten. Hoe zit het met de openingstijden om die integratie waar mijn geachte collega meneer Slegers het heeft om ook mogelijk te maken? En wat gaat er gebeuren met de ruimte op de Blaartumseweg die nou vrijkomt? Dat zijn de drie vragen die we graag beantwoord zouden zien.
Heer Horman, bedankt. PvdA, niet. Samenwerking Veldhoven. EBS, gaat de gang.
Dank u wel, voorzitter. Samenwerkend Veldhoven heeft wat zorg als we kijken naar de toekomst. Hè. We weten dat er op korte termijn, maar ook op lange termijn veel kan veranderen. Graag Samenwerkend Veldhoven willen zien dat de bestemmingsplan regels, dat daarin wordt opgenomen dat niet de kinderboerderij een openbaar toegankelijke voorziening is waar te willen van kinderen dieren worden gehouden. Want deze beschrijving past ons inziens heel goed bij de kinderboerderij Hazewinkel. Maar we zien liever die verwevenheid waarin ze aangegeven dat de kinderboerderij een specifieke educatieve voorziening is. Waar te willen van educatieve doeleinden van de kinderen van de Prins Willem-Alexanderschool dienen worden gehouden. Vandaar, voorzitter, dat Samenwerkend Veldhoven de wethouder wil vragen om in de bestemmingsplan Kempencampus, zij zien een kinderboerderij, de koppeling slash de verwevenheid met de Prins Willem-Alexanderschool te versterken door dit specifiek in de bestemmingsplanregels op te nemen. Dank u wel.
Mevrouw Raamakers, de beantwoording van de gestelde vragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eerste vragen van de D66. Nou, er blijft een bank staan, alleen is die verplaatst. En dat is gebeurd naar aanleiding van overleg wat met de omwonenden heeft plaatsgevonden, omdat zij verwachten dat er overlast zou ontstaan door de bank die op de eerste locatie was gepland. En toen is gezegd van we gaan hem verplaatsen. Er zal altijd mogelijkheid zijn om even uit te rusten. De openingstijden, dat is eigenlijk idem aan de openingstijden van de Blaartumseweg. Dat is tijdens schooluren. Dus dat is, en ik kijk even naar Hans, volgens mij tussen 8:30 en 4:30. En het is ook niet echt een openbare kinderboerderij. Maar als daar die educatieve handelingen plaatsvinden en je komt daar voorbij lopen, dan kun je daar naar binnen lopen. Maar hij is wezenlijk anders dan de kinderboerderij De Hazewinkel. De vraag van wat komt er dan op de Blaartumseweg, kan ik u geen antwoord op geven. De PWA gaat natuurlijk ook verhuizen, ook een schoolgebouw komt leeg te staan. En ook daar zullen wij nog moeten bekijken wat een eventuele toekomstige bestemming daarvoor kan zijn. Maar daar weet ik nu nog niks van. Dan de vraag voor Samenwerkend Veldhoven. Nou, gedeeltelijk heb ik ze al beantwoord. Het is natuurlijk voor een voorziening voor educatieve doeleinden van de PWA-school. Daarom wordt de kinderboerderij daar gevestigd. Hij is inderdaad openbaar toegankelijk, maar enkel en alleen tijdens de schooluren. Eigenlijk vergelijkbaar zoals dat nu op de Blaartumseweg ook is. Ja, en wat u zegt, de koppeling met de Kempencampus. We hebben het hier over een bestemmingsplan. En een bestemmingsplan regelt ruimtelijke ordening. En de ruimtelijke ordening zegt dat hier een kinderboerderij mag komen. Dus ja, het is heel lastig om dat in het bestemmingsplan op te nemen. Maar ik denk dat de uitleg zoals we die nu gegeven hebben en het feit dat op de Blaartumseweg die koppeling met de PWA ook was en dat nooit tot problemen heeft geleid, dat hier ook zo kan. Tot zover, voorzitter.
Bedankt. Tweede termijn. Samenwerkend Veldhoven. Heer Kootkar,
ja,
gaat uw gang.
Toch even aanvullend hierop. Zorg zit hem in het feit dat op enige wijze wellicht in de toekomst de educatieve functie zou kunnen komen te vervallen. Dan ligt er een bestemmingsplan waar dus een kinderboerderij gevestigd zou kunnen worden. Ook door een particulier, overgenomen van de PWA. Onze zorg gaat dus uit naar de vraag hoe dat we een ontwikkeling die we eigenlijk niet willen, namelijk dat er een tweede kinderboerderij ontstaat, zou kunnen worden geblokkeerd door de koppeling tussen educatieve voorzieningen enerzijds en kinderboerderij anderzijds.
Heer Kootkar, bedankt. PvdA, alsnog in tweede termijn, niet. D66, heer Horman.
Ja, de vraag over de toekomst van het straks braakliggend terrein komt voort uit geruchten uit de wijk. Als dat er een initiatief zou zijn om een soort van kinderboerderij te houden, daar heeft u daar iets van gehoord?
Geen Horman, bedankt. CDA? Niet. GBV? Alsnog in tweede termijn niet. VVD? Niet. VSA? Niet. Mevrouw Ramaks, nog twee aanvullende vragen.
Ja, meneer Kootka, ik kan enigszins meevoelen met de bezorgdheid. Waren het niet dat de gemeente eigenaar is van de grond en die ontwikkeling dus plaatsvindt op gemeentegrond. Dus mocht de PWA stoppen op de campencampus of ooit die educatieve lessen niet meer geven daar, dan komt de kinderboerderij weer in handen van ons als gemeente en kunnen wij bepalen wat daar gebeurt. En we hebben gewoon een kinderboerderij, de Hazenwinkel, die is gewoon openbaar en voor iedereen toegankelijk. Dus de angst die u heeft dat de PWA de kinderboerderij kan verkopen aan een particulier en dat dan die bestemming daarop ligt, ja, die is niet terecht, want het eigendom ligt bij ons. Dus in die zin kan ik die zorg bij u wegnemen. Voor wat betreft het gerucht wat in de wijk rondzinkt volgens D66... geef ik graag het woord aan mijn collega Hans van der Looy.
De heer van der Looy, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik heb het gerucht ook gehoord. Ik weet dat er mensen zijn in de wijk die het zouden toejuichen als dit zou gebeuren. Maar zover ik weet ligt er geen officieel verzoek. En het is voor ons ook gewoon een gerucht. We hebben het ook ergens gehoord dat er mensen zijn die het op prijs zouden stellen. Maar niet meer dan dit.
Oké, bedankt. Ik kijk even rond als ik tot de slotconclusie kom dat dit als... Maar kijk met name richting de heer Kootka. Als hamerstuk, D66. Ja, dan is agenda punt 7 hiermee behandeld. En is het een hamerstuk voor 22 maart. Ik zal het tellen, 22 maart. Goed, agenda punt 8. Vaststellen bestemmingsplan Lange Kruisweg 112. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 7 woningen mogelijk. Er is 1 zienswijze over ingediend. En ik wil beginnen met de eerste termijn. VVD, niet. CDA. Nou zie ik het goede knikje, meneer Slegers. D66. De heer Horman.
De voorzitter, wij zijn heel erg voor inbreiding, intussen de meeste fracties wel. En, dus dit is een heel goed plan, een hele goede ontwikkeling. De architectuur past ook goed in het geheel van de wijk, wat een lastige opdracht is, want de wijk zelf is natuurlijk al wat ouder. Dus de reactie na de indiener van de zienswijze kunnen wij ook steunen, maar we hebben toch een klein punt van zorg en dat zijn die dakkapellen. Ik kan me voorstellen dat als er een dakkapel opkomt, dat de omwonenden dan voor een heel groot gedeelte hun privacy kwijt zijn. In hoeverre kun je zoiets voorkomen? Want volgens mij is het gewoon tegenwoordig mogelijk om erop te zetten wat je kwijt wil. Ik hoop dat de wethouder mij gerust kan stellen.
Heer Horman, bedankt. PvdA, niet. GBV, niet. Samenwerking Veldhoven, niet. En als laatste VSA, niet. Mevrouw Raarmakers, 1 vraag van D66.
Ja, ook dat heeft te maken met loslaten. Als ik het goed heb, kunnen wij alleen nog eisen stellen aan dakkapellen aan de voorkant van de straat vanwege het straatbeeld en eventueel beeldkwaliteit bij bijvoorbeeld oude woonlinten en dergelijke. En is een dakkapel aan de achterzijde vrij, hooguit een melding, maar dat is vrij. Dus ook als je nu het niet opneemt in de bouwvergunning bijvoorbeeld, dan is het aan de eigenaren om naderhand een dakkapel erop te zetten. Als u daar precies de regels over wil weten, dan kan ik zorgen dat het in de reactie van het college voor de besluitvormende raad nog even omschreven wordt wat precies daar de regels van zijn.
Raarmakers, bedankt. Heer Horman, tweede termijn.
Nou, u maakt me eerder, eerlijk gezegd, meer ongerust dan ik was. Wat er zou betekenen als ik een heel groot dakkapel erop zou kunnen zetten. Als ik dat zou willen, dan kan dat. Maar dan zijn de mensen die hier nou al wonen, zijn er wel het haasje. Of, zoals u het nou vertelt, is er absolute vrijheid daarin.
Mevrouw Raarmakers.
Nou, een hele grote dakkapel, dat is wel aan bepaalde maten gebonden. Maar volgens mij is het wel vrij om aan de achterzijde een dakkapel te bouwen. En dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld het loslaten voor wat betreft welstand. Ja, wij worden daar steeds vrijer in en willen de mensen de mogelijkheid bieden om ja, wijzigingen aan hun huis steeds makkelijker te doen. Maar om de zorg weg te nemen zal ik de exacte regels nog een keer duidelijk aan u vermelden in de reactie van het college.
Mevrouw Raarmakers, bedankt. Kom op. Oh. Meneer Prinsen, gaat u gang.
Nou, ik wou graag even reageren op collega Horneman, want als je daar eens rondfietst, dan zul je eens kijken wat daar aan dakkapellen links, rechts, breed, hoog, voor, achter al allemaal is. Dus ik vind het een beetje overdreven dat u zich nou zorgen maakt om een dakkapel, terwijl die hele wijk is een en al dakkapel. Dus wat dat betreft denk ik dat u beter eens een keer kunt rondfietsen en dan kunt kijken hoe het er echt voor staat.
Heer Horneman. Oh nee. Hier reageren? Oh, gaat u gang.
Natuurlijk wil ik graag reageren, maar er is een achterbuur, een potentiële achterbuur, en die maakt zich zorgen. En ik begrijp die zorgen en dan vind ik het heel logisch dat ik daar vragen over stel. Als een hele hoop dingen fout gaan, dan moet je denk ik niet zeggen van ja, het gaat al zo lang fout. Nee, dan moet je kijken of we misschien toch iets moeten gaan doen met bepalingen om in de toekomst de privacy van omwonenden te borgen. Ik ben het met u eens dat er wildgroei is en dat is precies de reden waarom dat ik de vragen stelde. Maar ik krijg een toelichting en dan hoor ik het wel. Bedankt in ieder geval.
Oké, kom ik tot slotconclusie. Los van het feit dat u nog een document krijgt als hamerstuk. Oké, mijn dank. Dan wordt agenda punt 8 ook een hamerstuk voor de raad van 22 maart. Gaan we door met agenda punt 9. Vaststellen verordening jeugdhulp. De verordening stelt aanpassingen voor na ruim een jaar ervaring met de taken die voortvloeien uit de jeugdwet binnen de gemeentelijke kaders. Van de verordening jeugdhulp Veldhoven 2015. Daarnaast is de ouderbijdrage inmiddels afgeschaft. Voor het eerste termijn wil ik beginnen met CDA. Mevrouw Van den Berg, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. De wijzigingen zijn duidelijk en uit ervaring ontsproten, zeg maar. Dus daar kunnen wij het helemaal mee eens zijn. Wat we wel nog ons afvragen is hoe het staat met de financiële afwikkeling 2015. Of we binnen budget blijven. En het andere is dat we ons afvragen of er klachten zijn geweest of bezwaren met betrekking tot de uitvoering. En dat was het voor nu.
Mevrouw Van den Berg, bedankt. PvdA, heer Meijenberg, gaat u gang.
Dank u wel. Wij hebben de Partij van de Arbeid hebben de jeugdverordening doorgenomen. Het zijn veelal technische wijzigingen. Dus we hebben er inhoudelijk niet zo heel veel op aan te merken. Een tweetal vragen. Mijn eerste vraag is de berichten die in het Eindhovens Dagblad staan en op nu.nl en andere media. Leest dat jeugdartsen van de JGZ, jeugdgezondheidszorg, te weinig worden ingezet en er te snel wordt verwezen naar wijkteams. Jeugdartsen vinden dat dit consequenties heeft voor onder andere signalering van gedragsproblematiek. Wethouder, herkent u zich hierin? Of juist helemaal niet? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag, daar ga ik een beetje mee met de CDA. Wanneer kunnen wij een inhoudelijke evaluatie verwachten over 2015? Dan.
Heer Meijenberg, bedankt. Samenwerkingsveld over. Mevrouw Linzen, gaat de gang.
Ook in het korte compliment voor de manier waarop de wijzigingen aan ons gepresenteerd zijn. Het maakt dan meteen heel duidelijk met uitleg van waar we op kunnen letten. Dus we zijn in principe, kunnen we ons vinden in deze wijzigingsvoorstellen. Een opmerking meer richting dat wel blijkt uit de stukken en dat zo'n wijzigingen nu steeds eraan komen. Dat het ook inderdaad in ontwikkeling is binnen de gemeente om van die transitie naar een transformatie te komen. Want dit zijn eigenlijk de eerste pogingen om eerste stappen naar transformatie. En ik ben blij dat ik dat terugzie in dit stuk. Dus, en ik kan me ook wel aansluiten dat een evaluatie in de toekomst ook wel heel gewenst is.
Mevrouw Linzen, bedankt. VSA. Mevrouw Gielis.
Dank u wel, voorzitter. Een drietal vragen. De eerste vraag is dat in het document van voorstel bij kanttekeningen en risico's staat dat bij herindicaties besluiten van de gemeente kunnen afwijken van eerder afgegeven besluiten. Onze vraag is in hoeverre hier sprake van is gezien het feit dat verderop in het document vermeld staat dat er geen financiële consequenties zijn voor de vernieuwing van de verordening en de rechtspositie van de jeugdigen en de ouders ook niet wijzigt. Dus wij zouden daar graag een bevestiging van zien door de wethouder of dat onze aanname klopt. De tweede vraag gaat over documenten waarin de wijzigingen ten opzichte van 2015 zijn weergegeven. Bij artikel 7 staat, dat gaat over de aanvraag individuele voorziening, dat het akkoord of het niet-akkoord tekenen van het ondersteuningsplan uit is gehaald, omdat dat in de praktijk niet haalbaar bleek. Dan is onze vraag, wat maakte het niet haalbaar? Daar zijn we wel nieuwsgierig naar. En de derde vraag betreft hetzelfde document, en dat is artikel 8. Daarin staat opgenomen dat het toekennen van individuele voorziening van kracht kan zijn met terugwerkende kracht. Dat was voorheen enkel voor de vorm PGB geregeld, maar kan ook van toepassing zijn als iemand hulp ontvangt van een gecontracteerde aanbieder en pas later de aanvraag indient. En die begrijp ik niet helemaal, want als iemand al hulp heeft gehad, hoe ziet dan die terugwerkende kracht eruit in de praktijk? Of lees ik het verkeerd? Dat waren de drie vragen. Dank u wel.
Mevrouw Gielis, bedankt. D66. Mevrouw Hartlief, ga de gang.
Eigenlijk niet zo heel veel vragen, anders dan dat ik blij ben dat we bezig zijn om een document wat we hadden steeds verder te verbeteren. Een situatie te creëren dat we doorgaan naar die transformatie. Complimenten daarvoor.
Mevrouw Hartlief, bedankt. GBV. Heer Bijnen, ga de gang.
Dank je wel, voorzitter. Het is in ieder geval al minimaal één keer genoemd en ik wil ook nog even namens GBV de complimenten richten aan de opsteller, mevrouw Van Veldhoven. En dat heeft te maken met de goede combinatie, vinden wij, van het technisch gehalte en de klare taal die daar op losgelaten is, want het gaat niet altijd samen, maar deze keer wel. Heel goed. En los daarvan hebben wij via de normale kanalen hebben wij één inhoudelijke technische vraag eerder uitgezet bij het ambtelijk apparaat. En daar hebben wij een prima antwoord op gekregen. En dat betekent dat wij in kunnen stemmen met dit stuk.
Heer Bijnen, bedankt. VVD. De heer Prinsen, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, op zich hebben we natuurlijk weinig moeite met deze jeugdhulpverordening. Waar het niet dat we al verschillende keren door mensen zijn aangesproken die afgelopen jaar een beroep hebben gedaan op de gemeente in het kader van de jeugdhulp. Het is altijd lastig met voorbeelden, maar toevallig zijn het in ieder geval twee voorbeelden die op hetzelfde neerkomen. En dat is ook ons probleem, of ons punt. Prachtig om alles in procedures vast te stellen en werkprocessen, maar de praktijk wijst anders uit en dat moet wel op die manier dan ook richting die hulpvragende burger gewerkt worden. Ik geef een kort voorbeeldje. Er was een mevrouw die ons aansprak, een moeder met een paar kinderen. Die deed een beroep op de gemeente, heeft 4 maanden moeten wachten. Overigens de andere persoon ook 4 maanden moeten wachten. Meerdere telefoontjes naar de gemeente gepleegd om een gesprek te krijgen. Op een gegeven moment was dat gesprek er en het ging om omgang met de ex-partner. En dat wilde maar niet vlotten. Daar wordt om advies gevraagd en het advies van de gemeente was uiteindelijk, na zoveel maanden, je moet het gesprek met je ex-partner aangaan. Dat was nou net het probleem. Dus dan denk ik, we moeten het wel goed doen, we moeten het op tijd aanpakken, we moeten weten waar we mee bezig zijn en we moeten ons vooral ook kunnen verplaatsen in de situatie van de hulpvrager. En dan is het advies na 4-5 maanden natuurlijk niet echt hoopgevend. Dus wij willen pleiten voor de verordening, niks mis mee, maar hoe ga je hem in de praktijk ook goed wegzetten en gebruiken? Dat is het belangrijkste, denken wij.
De heer Prins, bedankt. Ik kijk naar de heer Van Looy. Ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik met het laatste eens beginnen. En dan pak ik meteen samen met de vragen hieromtrent van de PvdA, die het krantartikel hebben gelezen, de opmerkingen van de VVD en het CDA, die naar de vraag naar de klachten. Herken ik mij daarin en is mij dat bekend? Nou, ik herken mij daar helemaal niet in, voorzitter. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen dingen verkeerd gaan. Dus als er op een gegeven moment echt schrijnende zaken zijn waarvan u weet heeft, schroom niet om mij te informeren en dan trek ik erachteraan. Want er zullen altijd dingen niet helemaal goed lopen, daar ben ik van overtuigd. Over de hele linie bereiken mij in ieder geval en ons heel weinig klachten. En om maar even met het krantenartikel daar even op terug te pakken. De jeugdartsen, wij hebben het zo georganiseerd in ons specialistenteam, een jeugdarts zit.
En we hebben in ons generalistenteam een jeugdverpleegkundige zitten. Dus wij hebben juist die aansluiting wel tot stand gebracht. En het artikel wat in de krant iets anders suggereert, ja, ik weet niet welke streek van het land die beschrijft en dat in algemene zin is overgenomen door de media. Maar uw vraag, herkent u zich erin? Nee, met deze verklaring erbij. Dus wij zitten daar bovenop. Nogmaals, de oproep, mochten er dingen zijn waarvan u zegt van nou, dat vinden we eigenlijk toch wel heel, heel rare gevallen. Informeer mij en ik ga erachteraan. Meer kan ik op dit moment daar ook niet over zeggen. De financiën, ja, die is heel simpel. In QARAP 4, zo gauw als die verschijnt, zullen we enig inzicht meer hebben over de situatie. Straks bij de jaarrekening zullen we daar definitief met elkaar over kunnen spreken. We komen een heel eind, of we het precies gaan redden, weet ik niet. Maar we komen een heel eind in de goede richting, daar ben ik wel van overtuigd. Dan had VSA een vraag gesteld of de aanname klopte. Heb ik even vergeten op te schrijven wat, maar die aanname klopt. Maar als u daarmee content bent, ik had hier opgeschreven, aanname klopt, dus als u dat weet. En de tweede vraag, ja, het ondersteuningsplan niet werkbaar, dat kan ik u zo niet beantwoorden. Daar zou ik toch even na moeten checken wat precies daar de achterliggende reden voor is. Ik heb zelf maar eerlijk gezegd de conclusie getrokken dat het een technisch verhaal was. En dat het technisch, want er staat niet dat het niet haalbaar is, maar niet werkbaar is. Dat het dus in de dagelijkse praktijk een lastig instrument was. Zo heb ik het voor mezelf vertaald. Mocht er iets heel anders aan de grondslag liggen, dan laat ik u dat weten. Even kijken, dan denk ik, voorzitter, dat ik de belangrijkste vragen heb beantwoord. Tot zover.
En anders komen ze in tweede termijn terug.
Dan hoor ik het graag.
Dank, heer Van Looy. Gaan wij tweede termijn, wil ik beginnen met de VVD. De heer Prinsen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, bedankt wethouder voor het heldere antwoord. Maar mijn vraag is eigenlijk ook in dat licht van als een burger of een inwoner of inwoner een beroep doet en de gemeente benadert, mag ik aannemen dat dat ook direct wordt vastgelegd. Dus dan kunt u ook zien in zijn algemeenheid wat de termijn is tussen het melden en het opvolgen. Ik zie een andere wethouder nee schudden. Heb ik van Wim geleerd om dat te...
Nou, ik kreeg ja, want ik vroeg of ik koffie wilde. Daarom deed ik ja.
Meneer Van Looy, het is niet vraag-antwoord tweede termijn.
Ja, maar dat was ook
meneer
niet de
Prinsen,
vraag.
Gaat u gaan?
Dat was ook niet de vraag, voorzitter. Maar, dus eigenlijk is de vraag, van, is het te checken in zijn algemeenheid wat de opvolgtermijn is van meldingen die in dit kader worden gedaan bij de gemeente. En zit daar heel veel tijdspannen in, want de voorbeelden die wij nu hebben ontvangen, daar zit echt 4 maanden tussen en dat is geen flauwekul. En ik denk dat niet kan, want een hulpvraag is iets wat vrij acuut beantwoord moet worden, of misschien weggewerkt moet worden, laat ik het zo zeggen. En wij denken dat die termijn gewoon te lang is. En ja, dan kun je mooie processen hebben, maar als het in de praktijk toch anders uitpakt. En het is ook zo dat, denk ik, mensen uit frustratie, hè, die vallen gewoon, daar valt ze heel erg tegen, want er wordt heel erg ophef over gemaakt, over de jeugdhulp. En als er dan een beroep gedaan wordt en het duurt heel lang en er komt nog een heel slecht antwoord, dat mensen dan teleurgesteld zijn en zelfs nog niet meer de moed hebben om de wethouder te bellen om te klagen. Ik kan me er iets bij voorstellen. Ik zou willen dat ze dat wel deden, want dan kon de wethouder nu ook beamen dat er ook wel wat klachten zijn. Maar ja, nogmaals, of u dat op die manier ook ergens kunt checken, die termijn, dan melden CQ de opvolging daarop.
De vraag is heel duidelijk. Ik zag in de tussentijd bij uw bijdrage, meneer Prinsen, het vingertje van de heer Beijnen, die wil graag reageren op uw inbreng. Heer Beijnen.
Ja, ik wil graag even reageren. Ik ben er op de eerste plaats, ik ben ervan overtuigd dat de opmerkingen zijn ingegeven vanuit de zorg en betrokkenheid bij de burger. Dat is punt 1. Maar ik wil wel graag opmerken dat het onderwerp waar we hier over hebben, dat we het dan hebben over wetgeving. En dat de opmerkingen nu zijn gebaseerd op uitgaan van uitvoering. En ja goed, wat dat betreft denk ik dat we elkaar eens zullen zijn als bepaalde dingen lang duren. In de uitvoering dus, hè, in de uitvoering van de procedures, los van de wetgeving. En het gaat al te lang duren dat we dan gewoon eerder aan de bel moeten trekken in plaats van de opmerking nu plaatsen bij gelegenheid van het vaststellen van wetgeving. Dank u wel.
Heer Beijnen, bedankt. GBV tweede termijn? Niet. D66? Niet. VSA? Mevrouw Gielis, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Fijn in ieder geval dat we nog een antwoord krijgen op de vraag van het akkoord en het niet akkoord tekenen. Mijn eerste vraag zal ik nog een keer herformuleren. Want het antwoord dat ik kreeg vond ik zelf niet zo bevredigend. Dus ik doe een nieuwe poging. Waar het over gaat is dat we hebben een overgangsjaar gehad. Dat is nu niet meer. Bij de kanttekening en de risico staat opgenomen dat herindicaties anders afgegeven kunnen worden. En dan is de vraag, eigenlijk zijn er dan herindicaties anders ingericht, afgenomen, omdat dat in de stukken verder niet blijkt. Dus dat is de aanname en daar zou ik graag nog een antwoord op willen. En ik zou ook nog graag van de wethouder terug willen horen de derde vraag, want daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. En dat gaat over hoe nou de terugwerkende kracht er in de praktijk uitziet als iemand een individuele voorziening al heeft afgenomen, maar pas later een aanvraag indient. Tot zover.
Mevrouw Gielis, bedankt. Samenwerkend veld door. Mevrouw Linsen.
We hadden nog met andere partijen samen een vraag gesteld over de evaluatie. Of we die op wat voor termijn we die kunnen verwachten ten opzichte van het hele jeugdbeleid. Dus vind ik wel belangrijk om de antwoord op te krijgen.
Mevrouw Linsen is duidelijk. PvdA, heer Meijenberg.
Met de evaluatie, de inhoudelijke en de financiële, wanneer die zal kunnen komen met jeugdzorg.
Oké, bedankt. En als laatste CDA, mevrouw Van den Bergen. De heer Van der Looy. Of mevrouw Van
der Looy. Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met de heer Prinsen te beantwoorden. 4 maanden, de hulpvraag is lang. Ja, daar ben ik met me eens. En daar gaan we naar kijken in hoeverre dat dit echt aan de orde is. Alleen, wat ik niet kan beoordelen, ik kan op een gegeven moment best ergens terugvinden dat er ergens een contact is gelegd, maar ik kan niet zien waar het over ging. Wat is de hulpvraag geweest? Wie is aangesproken? Enzovoorts. Eén ding is wel duidelijk. Mensen kunnen natuurlijk altijd terecht als op een gegeven moment iets stopt bij het CEG, Centrum voor Jeugd en Gezin. Dus als ze zeggen van, goh, ik loop vast en het schiet niet op, dan kunnen ze daar in ieder geval terecht met een hulpvraag. De vraag van wanneer kunnen we de evaluatie verwachten? Ja, ergens medio 2016. Dat is in ieder geval steeds de bedoeling geweest en ik ga er nog steeds vanuit dat dat gaat gebeuren dan. De herindicaties, zijn die anders
mevrouw
geweest?
Linzen.
Ja, en dan zou in die evaluatie denk ik ook belangrijk zijn, het voorbeeld wat genoemd wordt, ook de termijnen waarop mensen moeten wachten. Want dat is denk ik ook een onderdeel wat dan belangrijk is om dat in de evaluatie mee te nemen.
De heer Van der Looy.
Een evaluatie moet volledig zijn, dus dit is er absoluut een onderdeel van. Ja. Dan de herindicaties. Zijn er andere herindicaties geweest? Ja, natuurlijk, die zijn er geweest. Als u me dan vraagt hoeveel precies, dat kan ik u niet zeggen. Maar die zijn er zeker geweest. Dus ja, maar dat was ook precies een van de uitgangspunten, dat het overgangsjaar, dat er na het overgangsjaar opnieuw geïndiceerd zou gaan worden. En dat zou kunnen gaan leiden tot andere indicaties, dat is juist. Dan heb ik de belangrijkste dingen gehad op één vraag van de VSA. En dat is een vrij technische vraag, voorzitter. Als u mij toestaat, zou ik die graag laten beantwoorden door mevrouw Van Veldhoven.
Daar sta ik toe. Ja.
Dankjewel, voorzitter. De vraag ging over waarom het niet werkte dat het ondersteuningsplan voor akkoord of voor niet akkoord werd ondertekend. We zijn aan het doorontwikkelen met het ondersteuningsplan, omdat je generalisten die de gesprekken voeren aan de ene kant naast de mensen zitten en meedenken over hoe kan diegene het beste ondersteund worden. Aan de andere kant stellen ze ook een indicatie vast. Het ondersteuningsplan is gericht op het kijken hoe die persoon het beste ondersteund kan worden of hoe de jeugdige het beste ondersteund kan worden. Om die reden wordt in het ondersteuningsplan geen indicatie meer opgenomen. Wel is er gewoon de mogelijkheid dat de generalist meekijkt met het invullen van het aanvraagformulier. Maar dan is duidelijk van dit is er aan de hand. Daar is hulp voor nodig. En vervolgens wordt in de aanvraagformulier specifiek opgenomen wat dan aangevraagd wordt aan jeugdhulp. En kan daarop een besluit worden genomen zodat het mee terug kan worden genomen naar de gemeente en dat het intern besproken kan worden, in plaats van dat er al meteen een indicatie in het ondersteuningsplan opgenomen moet worden. Dus dat is de reden waarom het in de praktijk niet werkt om het op dat moment voor akkoord of voor niet akkoord te laten ondertekenen. Dat het beter werkt om een apart aanvraagformulier te gebruiken. Voor wat betreft de herindicaties die afwijken, heeft dat te maken met al afgegeven indicaties. En dit zijn geen gevolgen van deze wijziging van de verordening. Dat heeft te maken met de overgang van indicaties die door Bureau Jeugdzorg zijn gesteld ten opzichte van de indicaties die nu onder de regels van de gemeente worden gesteld. En tot slot nog een vraag over de terugwerkende kracht. Hoe dat dan in de praktijk is. Dat gaat niet om trajecten die al zijn afgesloten, maar het gaat eerder om als een traject al is gestart bij een zorgaanbieder. Die, waar wij als gemeente een contract mee hebben. En dat het dus niet als in de vorm van een persoonsgebonden budget wordt toegekend, maar wel als zorg in natura. En dan is het mogelijk om het nog met terugwerkende kracht, als het al gestart is, maar nog niet afgerond is, om het met terugwerkende kracht te verlenen, zodat de kosten niet voor de aanvrager komen. Dat is volgens mij de vragen die nog beantwoord moesten worden vanuit VESA.
Mijn dank. Dan kijk ik even naar mijn lijstje. VESA, dan gaan we naar 4-3. Samenwerkingsveldhoog hebben we gehad, tweede termijn. Dan D66, niks. En dan VVD volgens mij, niks meer. Dan hebben we denk ik alles gehad, hè? Ja? Ik wil wel richting de VSA, het verzoek, nou heb ik dat toegestaan omdat we toch redelijk op tijd liggen op schema. De eerste vraag was wel degelijk een technische vraag en daar hebben we met elkaar afspraken over gemaakt. Dus voor de volgende keer graag de technische vragen via mail van tevoren uitzetten binnen het ambtelijk apparaat. Ja? Dan kom ik tot slotconclusie van deze, dit agendapunt 9. Er zijn toezeggingen gedaan. Daar wordt ook nog een antwoord door de heer Van der Loo richting VSA gedaan. Naar aanleiding van. Moet ik hieruit concluderen dat dit een bespreekpunt wordt? En die is al beantwoord en dat is genoeg? Hamerstuk? Nou, dan hebben we er toch iets mee verdiend. Meneer Kootkar, hè? Goed, dan gaan we door met agenda punt 10. Het vaststellen van een wijzigingsverordening participatiewet. Deze wijzigingsverordening stelt 3 wijzigingen voor. Allereerst zijn de gemaakte keuzes over de reïntegratievoorzieningen hierin vastgelegd. Waarbij direct de wetswijziging die betrekking heeft op de no-risk polis is meegenomen. Ten tweede is een artikel opgenomen over het niet verschijnen bij een taaltoets. Tot slot is een artikel over handhaving opgenomen. Eerste termijn, samenwerkend Veldhoven. Mevrouw Linsen, gaat de gang.
Ook hier weer even een compliment over de duidelijkheid. Huidige tekst, nieuwe tekst, naast elkaar. De enige opmerking die we hebben, of eigenlijk is het een vraag. Ik kwam in de nieuwe tekst wel ontzettend veel tegen. Het college stelt nadere regels vast waarin wordt bepaald onder welke voorwaarden en op welke wijze een vergoeding verstrekt. Die kwam ik niet eenmalig, die kwam ik heel, heel vaak tegen. En nu was onze idee dat de verordening toch bedoeld is om juist die nadere regels vast te stellen. En ja, ik vond het toch wel dat ze hier heel te weinig of te vaak het genoemd wordt. En mijn concrete vraag hier is van kunnen we op korte termijn een nieuwe aanpassing van de verordening verwachten waarin al die nadere regels toch nog een keer duidelijk omschreven worden. Want ja, ik snap het niet waarom we een verordening hebben waar alleen maar heel vaak in staat nadere regels worden vastgesteld. En dat is de hele vraag die ik wil stellen.
Mevrouw Linzen, bedankt. D66, mevrouw Hartlief.
Eigenlijk ook nu geen vragen, wel een opmerking dat we blij zijn met de aanpassingen. 3 omissies die erin zaten netjes weer verwerkt zijn. Ik hoop dat we zo door blijven gaan als we omissies tegenkomen om ze aan te passen. Zodat we een werkbare situatie houden. Dank u wel.
Mevrouw Hartlief, bedankt. P van de A. Heer Meijberg, ga de gang.
Dank u wel. De kern voor de participatiewet is voor ons dat de gemeente en de regie is om mensen die moeilijk vinden om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, te helpen. Door niet meer te praten over SW, waajong of bijstand, maar te kijken naar wat iemand nodig heeft en kan, door te kijken wat iemand nog kan betekenen in betaald werk, dagbesteding of anders, hopen wij dat dit meer duidelijkheid geeft voor de doelgroepen en tot een beter resultaat zal leiden. Want een ieder in Veldhoven verdient een goed leven en daar hoort werk of een zinvolle dagbesteding zeer zeker bij. Dit naast jezelf mogen ontwikkelen en in verbinding staan met elkaar. Wethouder, ik begrijp dat de no-risk polis per 1 januari 2016 wordt geregeld via de ziektewet en wordt uitgevoerd door het UWV. Graag vraag ik de wethouder aandacht voor artikel nummer 14, de nieuwe tekst onder punt 3. Hier staat dat, en daarmee ondersteun ik Tineke, het college stelt nadere regels vast over de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om in aanmerking te komen voor een no-risk polis. Wethouder, de no-risk polis dient zo soepel mogelijk voor de werkgever te worden ingezet. Dit is heel opportun voor de plaatsing van de werkelozen binnen de genoemde doelgroep. Ik zou willen zeggen, bijna nog belangrijker dan de loonkostensubsidie. Wat zijn die nadere regels en in hoeverre wijken die af van de wettelijke regels? De wet is hier toch helder in? Waarom vragen wij dat? Werkgevers zijn terughoudend om mensen aan te nemen vanwege de hoge kosten die verbonden zijn met een zieke werknemer. Dit geldt met name voor het midden- en kleinbedrijf, een groep werkgevers die belangrijk zijn voor het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mijn vraag is dus de nadere regels. De tweede vraag is ook een vraag gelijkend aan de vorige bij de jeugdverordening. Ik zal de wethouder willen vragen wanneer deze, want deze transitie verloopt nu een jaar, wanneer vinden we krijgen we een evaluatie? Een evaluatie is ook heel belangrijk, denk ik, voor ons om betrokkenheid te houden bij dit proces. Tot zover.
Meijer, bedankt. VSA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, onze vraag ligt eigenlijk in het verlengde van wat mevrouw Lins ook al heeft aangegeven. Het gaat over het nader stellen van de regels. En wij hadden de nieuwsgierige vraag van wat de reden is om deze passage toch frequenter in het schema op te nemen. Tot zover.
Mevrouw Gielis, bedankt. CDA? Niemand? GBV? De heer Bijnen?
Wij kunnen heel kort zijn. We vinden het een aantal goede wijzigingen vervat in een duidelijke opzet. En daar dus mee eens.
De heer Bijnen, bedankt. En als laatste VVD. De heer Kort, gaat de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Met de transitie van de participatiewet naar de gemeente heb je ook enige beleidsvrijheid als gemeente. Je kunt ervoor kiezen om die participatiewet op een softe of op een strengere manier in te richten. Het zal u dan ook niet verbazen dat wij als VVD toch eerder neigen naar die strengere manier. Daarom worstelen wij met dezelfde vraag als mevrouw Linsen en de heer Meiberg. Wat nou die nadere regels zijn en hoe streng die ook zijn. Met betrekking tot de handhaving en signalering van wellicht fraude in die participatiewet. En hetzelfde geldt voor die maatregelen met het niet aanwezig zijn voor die taaltoets met die medewerkingsverplichting. Verder wou ik de wethouder ook nog attenderen op de motie die wij over de monitoring die unaniem hier is aangenomen, ingediend door de VVD. Hoe het daar dan precies mee staat. En graag zou ik via de voorzitter, de heer Kaspers, het woord willen geven over de no-risk polis.
Kaspers, gaat u gang.
Dankjewel, voorzitter. Mijn vraag sluit eigenlijk een beetje aan wat de heer Meiberg ook zegt. Volgens mij is de wetgeving zo dat de no-risk polis voor 5 jaar naar het UWV gaat. En de vraag is dan even, mijn vraag is dan, waarom staat artikel 14 sowieso in de verordening? Want volgens mij heeft de gemeente daar, als dat bij het UWV ligt, weinig mee te maken. Dus dat was mijn vraag over de no-risks.
De heer Kaspers, bedankt. Dan ga ik naar de portefeuille. Mevrouw Van Dongen.
We gaan eens kijken hoe ver we komen. Dank u wel, voorzitter.
Begin ik met de vraag van mevrouw Linsen. Er wordt vaak verwezen naar nadere regels. Dat klopt inderdaad. Die nadere regels betreffen namelijk de uitvoering en de instructies voor onze klantmanagers werken en onze klantmanagers inkomen, hoe om te gaan met bepaalde vragen. We hebben die beleidsregels onlangs in ieder geval in concept voorbij zien komen. En dan is het 50 pagina's pure techniek. Ik denk dat we dat u allen willen besparen, eerlijk gezegd. Wat het doel is van de verordening is om de hoofdlijn uit te geven, zodat de raad in staat is om de kaderstellende rol te vervullen. En dat is de lijn die hierin gevolgd is. En de andere gaat echt over heel erge uitvoeringsdetails. Waarbij ik me niet kan voorstellen dat dat heel handig is om dat hier ter tafel te brengen. Maak ik even een verbinding naar de vraag van de heer De Kort. Hè, als het gaat over de maatregelen die opgelegd worden in het geval van het signaleren van fraude of de nadere regels rond het wel of niet niet verschijnen bij de taaltoets. Daar willen wij eigenlijk juist enige flexibiliteit houden om de maatregel af te kunnen stemmen op de individuele situatie. Je moet zich voorleggen, alles wat wij hier vastleggen in de verordening, dat moeten we zo uitvoeren. En dit is zo'n maatregel opleggen, is geen sinecure. Je moet zich voorstellen, als iemand nu een overtreding maakt, krijgt hij de eerste 6 maanden 20% gekort op een bijstandsuitkering. Bij recidive nog een keer 6 maanden 40% gekort en uiteindelijk 100% gekort. Je kunt je in sommige situaties afvragen of dat proportioneel is. En wij willen juist daar maatwerk en kijken wat de effecten daarvoor zijn, bijvoorbeeld op een gezin, als het dat zou kunnen betreffen. En die ruimte willen wij graag als beleidsvrijheid zelf houden in de uitvoering. Dus dat is de reden dat daarnaar verwezen wordt. Enerzijds de complexiteit en de technische kant ervan, en de andere kant door de mogelijkheid te behouden om maatwerk te kunnen leveren.
Mevrouw van den Berg.
Die vijf bladzijden, 50. Ja. Ik nam eigenlijk aan dat die uitvoeringsregels die intern aan de orde zijn, eigenlijk zorgen dat er maatwerk geleverd kan worden. Heb ik daar een goede conclusie in of niet?
Mevrouw Van Dongen.
Die uitvoeringsregels, sowieso is de kern van de decentralisatie natuurlijk dat er maatwerk geleverd moet kunnen worden. Aan de andere kant is het zo dat met name op het terrein van uitkeringen er een strakkere lijn loopt dan wanneer het gaat over maatwerkvoorzieningen binnen de WMO. Dus er is eerder sprake van precedentwerking en er moet echt duidelijker lijnen, welke overtreding moet gesanctioneerd worden en waar zit de ruimte om maatwerk te bieden. En daar gaan die regels op in. Als ik verder ga met de vragen. Mevrouw Hartlief wil ik nog even een klein beetje corrigeren. Mevrouw Hartlief geeft weliswaar complimenten, maar zegt ook dat dit herstel van omissies is, maar het is aanpassingen naar aanleiding van gewijzigde wetgeving. Dus dat wil ik dan toch nog graag even gezegd hebben, om de collega's daarin te ondersteunen. De heer Meijberg heeft het over de no-risk polis. Die gaat naar het UWV. Dat klopt. En ook de heer Kaspers heeft uiteraard gelijk. Dat is gewoon een wettelijke verplichting en dat is niet anders. Meneer Meijberg pleit voor een soepelere toepassing van die no-risk polis en die aan alle werkgevers toe te kennen. Nou, ik denk dat hij dan nog niet helemaal heeft doorgerekend wat dat precies gaat kosten. Deze no-risk polis is namelijk specifiek bedoeld voor de doelgroep garantiebanen en is niet bedoeld voor de volledige doelgroep. Wij zijn met werkgevers in het kader van het regionaal werkbedrijf in gesprek om te kijken of er een low-risk polis is, maar het volledige risico op ziekte overnemen naar de gemeente en daar het risico voor dragen, daar zal in ieder geval wat deze wethouder betreft geen sprake van zijn in de toekomst. Dus wij willen meebewegen, wij willen zeker werkgevers ondersteunen, maar wij gaan niet het volledige werkgeversrisico overnemen, zelfs niet bij de plaatsing van deze doelgroep. Dat heeft de wet voorbehouden voor de specifieke doelgroep van de garantiebanen. En zo zullen wij die dus ook uitvoeren. Even kijken. U stelt nog vragen over wanneer er evaluaties zijn rond de transities. Nou, voor alle transities, zoals dat voor jeugd ook al geldt, zoals collega Van der Looy meldde, geldt het dat de inhoudelijke evaluatie gepland staat voor medio 2016. Dat geldt voor jeugd, WMO en voor participatiewet. Dus dan kunt u die inhoudelijke evaluatie tegemoet zien. En financieel wil ik u nog op wijzen dat u in de informatiemap al, dat vertelde collega Wijman hier zojuist, dat de informatienota voor de QARAP 4 al in de informatiemap zit. Dus daar kunt u de informatie ook al teruglezen ten aanzien van de financiën. En dan zult u zien dat we het op WMO en op participatiewet een heel eind halen. En dat jeugd het bijna haalt. Dus dat is al niet zo'n gekke prestatie, maar daar komen we ongetwijfeld nog over te spreken. Ook mevrouw Gielis heeft het over nadere beleidsregels. Ik hoop dat ik met het voorgaande antwoord daar u ook voldoende in heb meegenomen. En vervolgens vraagt de heer De Kort nog of wij soft of streng zijn als het gaat om de toepassing van de handhaaf. Ik denk dat wij proportioneel zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus dat wij zeker niet allerlei dingen ongeheist en zeker binnen de bijstand niet. Ik denk dat wij, als we alle gemeenten op een rij staan, streng zijn aan de poort en ook duidelijk op handhaving zitten. Maar wij zullen ook altijd toetsen in de situatie of de maatregel proportioneel is of dat die allerlei ongewenste bijeffecten heeft die wij niet wensen. Even kijken. En volgens mij heb ik daarmee de vragen zo goed als...
Mevrouw Van Dongen, bedankt. Tweede termijn, VVD. Heer De Kort, gaat de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan tot op zekere hoogte de portefeuillehouder volgen dat het gaat om maatwerk. Maar toch kom je dan wel in een stuk grijs gebied. En u geeft aan, het is aan het college, het behoort tot de uitvoering. Dat klopt ook wel. Alleen het is ook de taak van de raad om u daarop te controleren. En wij als VVD vinden het dan ook... Nou, belangrijk tot welke afweging u komt en waarom u tot die overwegingen bent gekomen. Je kunt ervoor kiezen om de bezorgde moeder te zijn of de strenge vader. Wij denken dat het laatste meer effect heeft. En inderdaad, als je dan een keer, bijvoorbeeld om bij dat voorbeeld van die taalkursus te blijven, niet komt opdagen en je weet dat je de volgende keer nog meer, als je niet komt opdagen, voor de tweede keer wordt gekort op die uitkering. En dan zal die persoon nog wel een tweede keer nadenken. En juist bij zo'n taaltoets, die is erbij gebaat om daarmee wellicht uit die uitkering te komen. Dus voor ons kan het in ieder geval nog geen hamerstuk zijn.
Heer De Kort, bedankt. GBV. CDA. VSA. Mevrouw Gielis, gaat de gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb gevraagd naar de reden van nadat te bepalen regels, zoals ik nu versta... is dat het inderdaad uitvoering is en dat daar een 50-tal pagina's in uitvoering zitten. Dat wijst al op maatwerk wat je levert. Dan zie ik dat niet zo als grijs gebied, maar dan heb je een heel instructievel op basis waarvan je per situatie kunt kijken van nou, wat is van toepassing. En de monitoring of de evaluatie komt ook op een x termijn. Dus voldoende beantwoord, dank u wel.
Mevrouw Gielis, bedankt. PvdA, heer Meiberg.
Ik twijfel even aan het antwoord van de wethouder of mijn inzet goed naar voren is gekomen. Ik heb alleen willen zeggen dat die no-risk polis zo soepel mogelijk ingezet moet worden, omdat dat de grootste uitdaging is om iemand die een afstand heeft tot werk weer te kunnen plaatsen. En dat vooral midden- en kleinbedrijf veel meer weerstand zullen tonen als die no-risk polis moeizaam zal toegepast worden. Dat is eigenlijk mijn inzet. Tot zover.
Heer Meiberg, bedankt. D66. Oh. De heer Bijnen, in de aanleiding van de inbreng van de heer Meiberg.
Ja, ik waag het er toch op om even te melden dat wij het niet eens zijn met de beschrijving zoals meneer Meiberg die geeft. Wij zijn het niet eens met een hele uniforme, algemene, soepele toepassing van de no-risk polis. Wij zijn het er wel mee eens dat die no-risk polis daar waar maatwerk gewenst is, enige soepelheid tegenkomt. Maar om te zeggen, wij gaan dus over de hele lijn, spreken wij af om dat in alle soepelheid allemaal op te lossen, dat gaat voor ons te ver. Want ik denk ook, met alle respect, dat het in bepaalde gevallen ook goed is, dat gewoon omwille van de duidelijkheid ook zo nu en dan gewoon heel strak geregisseerd moet kunnen worden. Tot zover.
Heer Bijnen, bedankt. Heer Meiberg, u wilt erop reageren? Oké. Dan ga ik door met mevrouw Onne. Heer Horman, gaat u gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik begrijp de inbreng van collega De Kort niet zo heel erg goed. Ik begrijp wel dat er meer tucht uitgaat van een klap op je schouder in plaats van een steuntje in de rug, hè, de moeder en de vader, dat begrijp ik wel. Ik zou het zelf liever zo niet formuleren, want het suggereert dat er sprake is van misbruik als uitgangspunt. Maar de problematiek die u schetst, wordt nou juist in dit voorstel geregeld, naar mijn gevoel. Dus ik begrijp uw punt niet.
Kort, kunt u de heer Horneman helpen?
Nou, ik zal het proberen. Wij willen meer kaders stellen op die participatiewet. Wij vinden dat het nu al heel makkelijk wordt gesteld van regels worden nader uitgewerkt, maatregelen worden vervolgens des colleges. En daar willen wij het nog mee terugnemen naar de fractie, want wij zijn bang dat we anders die beleidsvrijheid die je hebt als gemeente in die participatiewet, die kunnen wij nu meegeven in die kaders. En dat er nu toch wel heel veel bij het college komt te liggen in plaats van bij de raad. Dus vandaag.
De heer Horneman.
Volgens mij hebben wij een controlerende rol. Dus we kunnen kijken hoe ze het doen. We kunnen vragen om af en toe eens te rapporteren. Niet te veel, want dat wordt al vaak gevraagd. Maar wanneer het zinnig is. Ik heb dat vertrouwen wel in het college, moet ik zeggen.
Ik hoor wat u zegt. De heer De Kort heeft aangegeven wat hun beweegreden is waarom u het mee terug wilt nemen naar de fractie. En daarmee genoeg. Wil ik naar het samenwerkend veld toe, mevrouw Linsen.
Ja, dankjewel voor het antwoord over die nader te stellen regels. Het is duidelijk dat dat 50 kantjes zijn en dat u dat ons heeft willen besparen. Toch wordt dan ook de evaluatie wel heel belangrijk. En ik kan me ook voorstellen waarom ik de stel technisch. Het is, als het stelt, het college stelt nader regels, dan lijkt het alsof ze nog niet gesteld zijn. Dus als er zou hebben gestaan, het college heeft regels nader gesteld, hè, opgesteld voor intern gebruik, dan was het duidelijk geweest dat er een kader is, zodat het niet zomaar een grijs gebied is. Dus dat heeft waarschijnlijk ook meegewerkt dat het zo vaag overkomt. Dus dat is mijn opmerking. Dus we gaan serieus mee met die evaluatie en opzichte van de VVD. Ja, moeten we even over nadenken wat hun standpunt is daarover.
Mevrouw Linsen, bedankt. Mevrouw Van Dongen, beantwoording van de vragen gesteld in tweede termijn.
Ten aanzien van de heer De Kort. U geeft aan dat u daar strak in wil zitten. Ik verzeker u dat we dat al doen. Maar daar waar strak niet handig is, willen we ook kunnen afwijken. Dat is eigenlijk de strekking van mijn betoog zojuist. En ik denk dat het heel terecht is dat in de uitvoering die afweging gemaakt kan worden. En dat lijkt me bijzonder vreemd. Kijk, ik kan u over in grote lijnen uiteraard informeren over aantal opgelegde maatregelen bijvoorbeeld. Maar ik denk dat het ook heel erg moeilijk is om voor u vanuit uw positie daar een oordeel over te vellen. Over is dat nou goed, zijn er dat veel, weinig of... Dus ik weet niet goed wat voor kaders u mij zou willen meegeven. Want als u alleen maar gaat zeggen, de tucht is beter dan de pot met honing. Dat ben ik in ieder geval ten principale niet helemaal met u eens. Dus strak is goed en af en toe is honing ook heel verstandig. Ten aanzien van de PvdA, nee, ik denk niet dat ik u verkeerd begrepen heb, maar ik ben zelf waarschijnlijk niet duidelijk geweest. U verwijst naar de no-risk polis. En de no-risk polis is opgenomen als onderdeel, zeg maar, van garantiebanen. Dat is een heel beperkte groep. Dus we hebben de totale bijstandspopulatie en een hele kleine deelverzameling daarvan bestaat uit mensen die geregistreerd zijn in het doelgroepregister, die voor een garantiebaan in aanmerking zouden kunnen komen. Voor deze groep, met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt, is een no-risk polis gewoon een wettelijke gegeven. Punt. En het punt is eigenlijk dat wij een no-risk polis of een low-risk polis, daar zijn we dus met werkgevers over in gesprek, voor andere groepen met een afstand zouden kunnen doen. Als wij dat helemaal op basis van no-risk, dat betekent dat wij het volledige loon moeten doorbetalen tijdens ziekte, dat gaat wel heel ver. En dat is ook niet de bedoeling van de wetgeving. Dus ik denk niet, daar vindt u mij in ieder geval niet aan uw zij. Dus dat is zeg maar zoals het nu is ingestoken. Volgens mij was
dat. Heb ik het antwoord gehoord op de vraag van mevrouw Linzen? Oké, was een opmerking. En u knikte bevestigend en is klaar. Oké. Dan zijn we tot de slotconclusie komen van dit agendapunt. Dat de VVD heeft aangegeven om het mee terug te nemen naar de fractie. Richting het college is aangegeven waar het met name om gaat over wel of niet... de rol die de raad erin kan spelen en is het dus geen hamerstuk en zodoende een behandelstuk voor de vergadering van 22 maart. Kom ik tot sluiting van deze vergadering. Ja, er zijn mensen, hoe laat, en er is niemand. De volgende keer ga ik een pot maken, want dan kunnen we gaan sparen. Er is niemand het goede tijdstip geraden. Er zit er wel eentje heel dichtbij. Want die had gezegd 8:45. Ik ga niet zeggen wie het is. In ieder geval bedankt en tot de volgende keer. En een prettige avond verder.